Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hoi collega's, leuk dat jullie weer luisteren. En welkom bij deze HMW-podcast naar aanleiding van het themanummer van deze zomer. Huisje, boompje, beestje. Waarin samenhang een belangrijke rol speelt. We bespreken vandaag hoe dier, mens en milieu met elkaar verbonden zijn. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. En in deze podcast interview ik professor Dr. Lidwien Smit naar aanleiding van haar oratie als hoogleraar One Health en Milieuepidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Ha Lidwien, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat leuk dat ik je hier op het HMW-kantoor mag interviewen. Zou je jezelf eerst eens even kort kunnen voorstellen?
Jazeker. Nou, mijn naam is dus Lidwien Smit. Ik ben hoogleraar One Health en Milieuepidemiologie aan de Universiteit Utrecht. En ik ben zelf milieukundige, maar ook epidemioloog. Ik ben gepromoveerd als epidemioloog aan de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek richt zich vooral op gezondheid van mensen in relatie tot hun leefomgeving. Ja. En dan vooral veehouderijen en gezondheid. Dus eigenlijk alles waar mens en dier en hun gedeelde leefomgeving bij elkaar komen. En dan kan je denken aan de invloed van luchtvervuiling van veehouderijen op de gezondheid, maar ook aan bijvoorbeeld COVID. Het is natuurlijk ook een ziekte die bij mens en dier kan voorkomen.
Ja, en met die nertsenfokkerijen.
Ja, toen. Zeker. Ja. Bij nertsenfokkerijen hebben wij onderzoek gedaan. Maar COVID op scholen en hoe dat zich via de lucht verplaatst, daar doen wij op dit moment ook nog steeds onderzoek naar.
Zeker relevant, ook voor ons als huisartsen, denk ik. Hey, en zou je die term One Health nog iets nader kunnen uitleggen? Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Ja, One Health wordt heel vaak uitgebeeld als een soort overlap tussen aan de ene kant gezondheid van mensen, aan de andere kant gezondheid van dieren en ja, de gezondheid van de leefomgeving of van ecosystemen. Dus daar zitten ook bijvoorbeeld wilde dieren bij. En er zit natuurlijk echt overlap tussen die drie. En vooral wordt er gekeken naar infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan of weer terug van mens naar dier.
Ja.
Zoals bacteriën, virussen, schimmels zijn allerlei voorbeelden van dat soort infectieziekten. Maar ook niet-infectieuze aandoeningen, zoals allergieën of andere chronische aandoeningen, waarbij de leefomgeving een rol speelt. En waarbij bijvoorbeeld vervuiling van de leefomgeving een effect kan hebben op zowel mens als dier.
En wat is dan jullie belangrijkste doel met de One Health benadering, zeg maar?
Ja, hele goede vraag. Aan de ene kant heb je natuurlijk de versterkte samenwerking nodig tussen humane artsen en dierenartsen.
Ja.
Vooral bij uitbraken van dierziekten. Q-koorts is daar natuurlijk het allerbeste voorbeeld van. Dat werd laat ontdekt. Daar werd echt te traag op gereageerd. En dat had veel beter gekund. En die les is toen ook wel geleerd van Q-koorts. Dat de samenwerking tussen dierenartsen en de veterinaire, het veterinaire domein en het humaan medische domein, dat die samenwerking veel beter kan in dit soort gevallen.
Ja.
Maar nu verlegt zich eigenlijk de aandacht ook meer richting grootschalige processen in de leefomgeving. Verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, et cetera. En richten we ons binnen het One Health denken ook steeds meer op het voorkomen van nieuwe pandemieën, zoals COVID.
Ja, en dat is natuurlijk ontzettend urgent. En eigenlijk dus alles wat we in het nieuws zien, daar gaan jullie over.
Nou, niet alles maar.
Nee, maar het lijkt me inderdaad heel relevant. Hoe lukt het jullie om die samenwerkingsverbanden aan te gaan?
Nou, het is heel erg belangrijk inderdaad om samen te werken.
Ja.
Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En One Health gaat ook heel erg over samenwerken tussen die domeinen, maar ook tussen disciplines. En wat heel belangrijk is, is om ook goed samen te werken. Niet alleen tussen dierenartsen, artsen en bijvoorbeeld milieukundigen, maar ook daarbij bijvoorbeeld sociale wetenschappers te betrekken. Dus ook te bedenken van, nou, als wij bijvoorbeeld willen dat gedrag verandert of dat je bepaalde technologieën laat landen, dan heb je daar ook sociale wetenschappen voor nodig. Dus het is heel belangrijk om echt te zoeken naar consortia van wetenschappers waarin heel veel verschillende disciplines samenwerken. En dan echt te werken aan duurzame oplossingen of echt het lange termijn denken.
Ja, ja. En jij hebt dan nu de leerstoel als hoogleraar One Health en Milieuepidemiologie. Wat zie je als jouw toevoeging aan deze One Health benadering?
Er is steeds meer aandacht voor het stuk milieu binnen One Health.
Ja.
Tot nu toe was het vooral heel erg het idee dat artsen en dierenartsen elkaar meer moesten opzoeken. En was het milieudeel en de leefomgeving Ja, dat had veel minder aandacht. En nou, ik ben zelf natuurlijk milieuepidemioloog. Dus mijn interesse zit echt in hoe beïnvloedt nou de leefomgeving, de gezondheid van nou ja, mensen, maar ook dieren en de samenhang daar ook tussen. Dus mijn doel met mijn leerstoel is echt te laten zien waarom is het zo belangrijk om ook het stuk leefomgeving goed mee te nemen in de One Health benadering. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld verbeterde meetmethodes uitproberen in de omgeving om beter in kaart te brengen van hoe gaat nou een virus of een bacterie van dier naar mens over.
Ja.
Ja, echt door het doen van luchtmetingen. Je kunt ook denken aan verbeterde surveillance door middel van metingen in het milieu. Maar ook het besef dat milieuproblemen zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging ook echt een effect kunnen hebben op infectieziektes. Als jij bijvoorbeeld blootgesteld bent aan hogere niveaus van luchtverontreiniging,
ja,
is de kans ook groter dat een luchtweginfectie ernstiger verloopt.
Ja, dit is heel interessant. Heb je nog wat leuke voorbeelden met relevantie met de huisartspraktijk?
Ja, zeker. Wij gebruiken sowieso heel veel gegevens van huisartsen.
Okay.
Maar een voorbeeld wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is dat wij zien dat luchtkwaliteit, ik heb zelf dan veel onderzoek gedaan in Brabant naar met name luchtvervuiling door veehouderijen, maar dit geldt net zo goed voor rond Tata Steel of in steden met veel luchtvervuiling.
Ja.
Dat we heel erg duidelijk zien dat op dagen met veel luchtverontreiniging mensen slechtere longfunctie hebben. Dat hebben we nog een keer herhaald bij mensen met COPD.
Ja.
Die hebben 3 maanden lang elke dag hun longfunctie laten testen en ook dagboekjes bij laten houden. En dan zagen we heel duidelijk dat als de luchtkwaliteit slecht was, dat mensen echt een flinke daling hadden van hun eigen gemiddelde longfunctie.
Zo.
En voor iemand met COPD, ja, dat is dat natuurlijk heel belangrijk. Ja. Kijk, gemiddeld genomen zijn het altijd kleine effecten die je ziet op de hele populatie. Maar zoom je nou in op een populatie patiënten die al een slechte longfunctie heeft, dan zijn het heel relevante dalingen. En het is vaak moeilijk te zeggen van wat zie je nou echt terug bij een patiënt van slechte luchtkwaliteit? Om het individueel te maken in plaats van die vertaling van de epidemiologie naar individuele patiënten.
Ja.
Ja, die effecten zijn toch wel heel duidelijk. Ik denk dat je daar als huisarts misschien ook echt wel kan zien dat sommige patiënten daar gevoelig voor zijn. En misschien vaak exacerbaties hebben. Ja, slechte luchtkwaliteit of in de leefomgeving kan daar zeker een rol bij spelen.
En dan zie je dus echt een klinisch significant verschil.
Ja, we zien echt wel dalingen tot 20-30% van een patiënt hun eigen gemiddelde.
Ja.
En bij COPD heb je dan natuurlijk al snel dat mensen daar echt iets van
dat
gaan merken.
Dat je dan onder de threshold komt en echt flink benauwd bent.
Ja. Ja, terwijl sommige andere patiënten er misschien veel minder last van zullen hebben.
Ja. En wat zouden wij als huisarts kunnen doen om bij te dragen aan deze One Health benadering?
Wat heel belangrijk is, is dat wij als epidemiologen altijd gebruik maken van gegevens van huisartsen. Dat is voor ons echt onmisbaar.
Van het NIVEL? Of
via het NIVEL. Ja, ja. We werken veel samen met het NIVEL. En wat je dan heel mooi kan doen, is dat je voor heel Nederland vaak een mooi overzicht hebt van welke aandoeningen komen waar nou veel voor. Een ander mooi voorbeeld is dat we weten dat in de buurt van geitenhouderijen veel meer longontstekingen voorkomen.
Mm-hmm.
En dat zien we al meer dan 10 jaar achter elkaar in Brabant en Limburg, maar ook in andere provincies in Nederland hebben we dat gezien.
En dat heeft niet met Q-koorts te maken?
Nee, dat is ook na de jaren van Q-koorts hebben we dat gezien.
Okay.
En we weten eigenlijk nog niet hoe dat kan. Maar dat hebben we met gegevens van huisartsen aangetoond. We zijn nu heel druk bezig met onderzoek om te achterhalen van waar ligt dat nou aan? En dat is echt een typisch One Health onderzoek, omdat we daar dus ook onderzoek doen naar de geiten zelf, de geitenhouders en hun omgeving. Dus we nemen allemaal monsters van mest, van lucht, noem het maar op.
Oh, maar wat interessant. Dus de conclusie is nog niet duidelijk, maar hoeveel procent meer longontstekingen zie je bij mensen die rond een geitenveehouderij wonen?
Ja, in een gebied met veel veehouderij zie je al gauw zo'n 50% meer longontstekingen. Dus dat zijn wel flinke effecten.
Substantieel.
Ja.
We hadden laatst weer een duurzaamheid nascholing en het bleek dat al die geitenkaas, wat tegenwoordig natuurlijk hip is, dat je heel veel geitenbokjes hebt die dan overblijven. En dat dus ook weer worden afgemaakt. Dus dat echt wel nadelen heeft eigenlijk.
Nou, dat past ook heel goed bij het One Health denken. Hè? Dat je, kijk, je noemt nu iets wat heel erg op dierenwelzijn en diergezondheid zit. En daar moet je eigenlijk tegelijkertijd ook aan denken. Dus bij One Health probeer je eigenlijk met al die aspecten rekening te houden. Want ook als je bijvoorbeeld een oplossing voorstelt, dan kan het maar net zo zijn dat het voor menselijke gezondheid goed is.
Ja.
Maar dat het dier daar misschien wel de dupe van is van een bepaalde keuze.
Ja. Ja.
Of de omgeving, of noem maar op. Ja. Er zijn meerdere voorbeelden van.
Ja, ik denk dat echt, tenminste ik vind persoonlijk dat echt een mooie manier om naar te kijken, dat je dat misschien dat waterbedeffect voorkomt. Nou, wat wij vroeger ook dachten, dan kwam uit onderzoek dat de aerosolen bij inhalatie medicatie voor astma of CPD, dat beter binnenkomt. En nu horen we dus bij de duurzaamheidsonderzoeken dat die aerosolen juist heel slecht zijn voor het milieu en voor de ozonlaag. Dus nou ja, dan weet je weer, oh, dan moeten we daar toch anders over na gaan denken.
Ja, klopt. Ik denk dat er nu vaak veel meer een soort holistische benadering wordt gekozen. Dat je echt gaat kijken van, oké, als ik deze oplossing kies, wat heeft dat dan voor effecten op allerlei andere fronten?
Dat is echt de toekomst, om zo maar even te zeggen.
Ja, nou, ik denk dat dat denken wel heel erg doordrongen is. Er zijn in het verleden natuurlijk een aantal slechte keuzes, slechte keuzes, maar voor oplossingen gekozen die hele nadelige bijeffecten hebben.
Ja.
Ik denk dat er nu veel beter nagedacht wordt vaak van, op welke front heeft dit nog meer effect?
En die minder goede oplossingen waar je het net over had, welke voorbeelden doel je dan op?
Nou, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld dat we de legbatterijen zijn afgeschaft.
Ja.
Dat is op EU-niveau besloten, wat natuurlijk een hele goede keuze is geweest vanwege dierenwelzijn.
Ja.
Het heeft wel als gevolg gehad dat er veel meer stof vrijkomt in de huidige stalsystemen. Dus dat de uitstoot van fijnstof rond pluimveestallen is enorm toegenomen. Nou weet ik ook niet hoe je dat per se zou moeten oplossen. Maar daar zie je dus wel dat bijvoorbeeld een keuze voor dierenwelzijn een enorm nadelig bijeffect heeft gehad voor de leefomgeving in de buurt van die stallen.
Dus elke keuze die je maakt kan weer effect hebben op de andere domeinen.
Ja, en het is ook wel belangrijk dat je daar van tevoren heel goed over nadenkt.
Ja. En dan nog een vraag over allergieën en atopie. Je hebt ook de hygiënehypothese, waar we misschien allemaal wel een keer van gehoord hebben. Dat als je op een boerderij groot wordt, dat je dan minder atopie hebt of minder allergische rhinitis. Kan je daar nog wat over vertellen?
Ja, zeker. Nou, dat zien we natuurlijk bij boerenkinderen. Dat die minder vaak hooikoorts hebben of andere allergieën of allergische astma. Dat zien wij zelf ook bij mensen die in de omgeving wonen van veehouderijen.
Okay.
Daar zijn ook heel veel mensen die zelf op een boerderij zijn opgegroeid en die hebben veel minder vaak atopie.
Ja.
Hebben we zelf vastgesteld met bloedonderzoek, maar ook met huisartsengegevens. En het grappige is dat hoe dichter mensen bij een veehouderij wonen, hoe minder vaak ze allergische rhinitis of atopie hebben, wat we dan in het bloed meten.
Weet je waardoor dat komt?
Nee, dat is eigenlijk niet bekend. Er zijn wel onderzoeken gedaan, experimenteel met dieren bijvoorbeeld. En het vermoeden is dat het komt doordat kinderen die op boerderijen opgroeien vroeger en vaker in contact komen met een hele diverse microbiologische omgeving. Hè? Dus meer bacteriën, meer schimmels en veel diverser dan kinderen die bijvoorbeeld in steden opgroeien.
Ja.
Dus waarschijnlijk heeft het wel te maken met een andere ontwikkeling van het immuunsysteem.
Ja, want ze zeggen wel eens, de IgE is eigenlijk bedoeld voor parasieten en wormen. En die is nu degene die voor de allergieën zorgt, omdat hij eigenlijk niks te doen heeft.
Ja.
Dus dat is dan een beetje de hygiënehypothese. Geloof je daar ook in?
Ja, nou, ik denk dat zeker aan de basis ligt van waarom we bij boerenkinderen minder allergieën zien.
Ja.
En misschien niet zozeer door parasieten, maar wel doordat het immuunsysteem op een andere manier eigenlijk zich ontwikkelt, getraind wordt door het tegenkomen van een grotere diversiteit van micro-organismen.
Ja. En dat wordt ook wel eens in de politiek genoemd van als voordeel van,
dat klopt.
Van boerderijen of veehouderijen.
Ja. Ja, er wordt vaak gezegd van boerenkinderen zijn het allergezondste. Dus hoe kunnen mensen die in de omgeving ervan wonen nou gezondheidsklachten hebben? Ja, dat is helaas maar een half verhaal.
Ja.
Aan de ene kant kan je misschien beschermd zijn tegen de ontwikkeling van iets als hooikoorts.
Ja.
Terwijl we ook zien dat boeren op latere leeftijd veel vaker chronische bronchitis hebben en alle klachten die daarbij horen, hè, hoesten en dergelijke.
Ja.
En dat komt omdat mensen natuurlijk de hele dag in stoffige omgevingen zijn, met name varkenshouders in stallen of pluimveehouders die veel in stallen komen.
Ja, en nog meer nu de legbatterij weg is.
Ja. Nou ja, dat heeft inderdaad zeker een effect op de gezondheid van de veehouder zelf ook.
Ja, dus er zitten voordelen en nadelen aan.
Nee, absoluut. En die moet je ook allebei benoemen natuurlijk.
Ja. Dat je wel een goed beeld schetst en niet eenzijdig.
Ja, kijk, de omgeving van plattelandomgeving met veel groen en misschien ook dit soort voordelen kan zeker goed zijn voor de gezondheid. Maar het is niet het hele verhaal. Want grootschalige uitstoot van stof en ammoniak heeft ook zeker een weerslag op de gezondheid.
Ja, en dat weten we allemaal inmiddels. Ja.
Ja, ja.
Ja. Ja. En op wat voor manieren zouden wij als huisarts nou kunnen bijdragen aan deze One Health toekomst?
Nou, wat ontzettend belangrijk is voor ons als epidemiologen in elk geval, is dat wij heel veel gebruik maken van gegevens van de huisartsen. Die zijn echt onmisbaar in ons onderzoek. Als je bijvoorbeeld wil zien, komt een bepaalde aandoening nou in een bepaald gebied meer voor dan in een ander gebied, dan is die registraties van de huisartsen via het NIVEL, ja, zijn dan ontzettend goed bruikbaar om dat te kunnen onderzoeken. Voor een individuele huisarts is het vaak heel moeilijk om te zeggen van, er komt in mijn praktijk meer astma voor of meer infectieziektes.
Ja.
Terwijl zo'n landelijke registratie, dan heb je ook vaak een goede referentiepopulatie.
Ja. Ja, dus wat wij kunnen doen om daaraan bij te dragen is goed registreren.
Dat is ontzettend belangrijk, ja, goed registreren. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, wij vragen ook wel eens aan huisartsen om mee te doen aan onderzoeken om te kijken, hè, welke virussen komen er bijvoorbeeld voor. Bijvoorbeeld dat voorbeeld met geitenhouderijen.
Ja.
Daar doen we nu onderzoek naar longontstekingen. En wat zijn nou de ziekteverwekkers die je ziet bij longontstekingen? Dat weten we eigenlijk normaal gesproken nooit. Hè? De meeste patiënten worden behandeld.
Ja,
en weten helemaal niet. Precies, ze krijgen antibiotica, ja. En meestal gaat dat goed. Er is een ontzettende onderdiagnose waarschijnlijk voor allerlei ziekteverwekkers waarvan we helemaal niet weten dat ze zo vaak voorkomen. Dus voor dat onderzoek naar geitenhouderijen doen we daar nu weer via de huisarts onderzoek naar. Dus we vragen de huisartsen bij een patiënt met een vermoedelijke longontsteking om neuswaps af te nemen.
Ja, om ook echt te kijken, nu wel, van wat is die verwekker, wat is de relatie met de geitenhouderij.
Ja. Precies, ja. En ja, dan is dus de deelname van de huisarts en alertheid op de patiënten die er binnenkomen, is echt onmisbaar.
Super, en voor de geïnteresseerden is er vorig jaar ook een podcast opgenomen, een interview met Robert Verheij over die landelijk dekkende registratie van huisartsengegevens. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kan je die nog naluisteren in januari van 2022. En dan eigenlijk in een breder perspectief, hoe kan die One Health aanpak volgens jou nou bijdragen aan de gezondheidsvraagstuk van de 21ste eeuw? Of in andere woorden, ja, wat is volgens jou het ideale scenario in de toekomst?
Ja. Nou, dat is natuurlijk best een moeilijke vraag.
Ja.
Maar als je kijkt naar de titel van mijn oratie, dat is Een beter milieu begint bij One Health.
Ja.
Die heb ik niet zomaar gekozen. We kennen natuurlijk allemaal in de jaren 90
beter milieu begint bij jezelf.
Exact, een hele bekende slogan. Een van de bekendste slogans natuurlijk. Dat was natuurlijk een beetje een betuttelende slogan. Want ja, met minder plastic tasjes en af en toe het licht uitdoen in de badkamer gaan we natuurlijk geen grootschalige milieu.
Stiekem had de regering natuurlijk ook wel wat andere keuzes kunnen maken. En had veel meer impact gehad. Maar
ja,
goed.
Nee, dat is het ook. Dus daarom heb ik ook gezegd, een beter milieu begint ook echt bij dat One Health denken. Maar ook bij het samenwerken over de verschillende domeinen.
Ja.
Maar ook het samenwerken tussen belangrijke actoren. Overheden zijn hier echt onmisbaar in. Maar ook het bedrijfsleven moet je ook mee zien te krijgen. En dat geldt voor heel veel verschillende bedrijven. Maar ook veehouderij, Tata Steel, noem maar op. Als je dat soort bedrijven niet meekrijgt in een schonere manier van werken, dan ga je het als burger ook echt niet oplossen.
Nee. Dat is inderdaad dan een mooi gekozen titel. Bijna een beetje ironisch.
Ja, knipoog
naar de jaren
90.
Ja, Ja, dus als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk, nou, idealiter in de toekomst gaan we voor een beter milieu, maar ook een betere leefwereld voor ons allemaal. En daar moeten we dus juist de regering en de grote bedrijven en de veehouderijen in meekrijgen.
Ja, dat is in mijn ogen echt noodzakelijk. Ja. Je moet echt samenwerken.
Cruciaal.
Ja, ja. Niet tegenover elkaar gaan staan, maar echt realiseren dat het is onze leefomgeving. Dat is het fundament waarop wij leven.
Ja.
En niet alleen wij, maar ook planten, dieren, alles. En als je onze aarde onleefbaar maakt, dan dan kun je er op een gegeven moment niet zoveel meer mee. Dus ja.
Net zoals de veelgehoorde slogan, there is no planet B.
Ja, nee,
het
precies.
Het is natuurlijk wel zo.
Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
En kijk, ik ben hier niet voor om enorm alarmistisch te zijn. Ik denk dat er heel veel ook oplossingen zijn. Maar we moeten nu wel kansen grijpen.
Ja.
En zeggen, we moeten echt belangrijke keuzes gaan maken om te zorgen dat we in de toekomst pandemieën voorkomen, dat we klimaatverandering tegengaan.
Ja, helemaal eens. En wat zouden nou kleine stapjes kunnen zijn om al in die richting te komen? Wat zou jij bijvoorbeeld als eerste willen aanpakken in jouw leerstoel?
Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat we nu op een punt staan dat er heel veel veranderingen gaan plaatsvinden.
Ja?
Die heel grootschalig zijn en waar we goed over moeten nadenken. Hè? Rond landbouw, rond de voedselketen, eiwittransitie wordt wel eens genoemd. Maar ook energie, hoe verwarmen we onze woningen. Dat heeft allemaal heel veel impact op allerlei zaken rond gezondheid, maar ook onze leefomgeving. Hoe doen we dat dan? Uiteindelijk moet de politiek zich uiteraard ook bewust worden, hè, van het belang van al die verschillende facetten daarbij. Ja. Nou, ik zelf ben natuurlijk wetenschapper, dus ik hou me vooral bezig met onderzoek en met onderwijs.
Ja.
Nou, op het gebied van onderzoek heb je in Nederland gelukkig een hele mooie cultuur van samenwerking op het gebied van One Health.
Dus qua onderzoek kunnen jullie het eigenlijk al?
Ja, eigenlijk vind ik van wel dat we elkaar heel goed weten te vinden al.
Nou, wat fijn. Ja.
Ja, in Nederland bestaat al zo'n 5 jaar het Netherlands Center for One Health. Dat is eigenlijk een soort koepelorganisatie van allerlei universiteiten die daar aangesloten zijn. En waar onderzoekers op het gebied van One Health elkaar goed weten te vinden. Als ik een voorbeeld mag noemen, toen de eerste nertsenhouderijen besmet bleken te zijn in Nederland. Toen werd er echt binnen een paar dagen een groep onderzoekers bij elkaar gezet.
Ja.
En die wisten elkaar heel makkelijk te vinden. En dan wordt er dus vanuit eigenlijk alle verschillende facetten. Gaat het virus van die nertsen naar de mensen over? Meet je in de lucht nog virus? Hoe dragen de nertsen het naar elkaar over? Hè? Dus al die verschillende vragen die we toen hadden, werd heel effectief opgepakt door zo'n consortium vanuit het NCOH.
Dus never waste a good corona crisis.
Nee, exact. Nee, kijk, corona heeft natuurlijk heel veel leed gebracht, maar heeft ook wel geleid tot echt goede vernieuwde samenwerking. Het heeft ons ook heel veel kennis gebracht.
Ja.
En hopelijk gaat het ook bij toekomstige pandemieën ons dat echt voordeel geven.
Ja.
En ik denk, het is ontzettend belangrijk dat je die goede samenwerkingen ook vasthoudt. En dat we, nu zijn we heel erg aan het nadenken over hoe bereid je nou voor op een eventuele nieuwe pandemie? En welke lessen kun je leren uit de coronapandemie?
Ja, ja.
Ja.
En qua onderwijs, wat doen jullie daarin?
Nou, onderwijs richten we ons ook heel erg op echt die One Health benadering en die meer holistische aanpak van gezondheidsproblematiek. In september zijn we een nieuwe masteropleiding gestart, Health and Environment, waarin we studenten ook echt multidisciplinair willen laten samenwerken. Dus daar komen veel studenten met bijvoorbeeld een medische achtergrond, maar ook diergeneeskunde, biomedisch, biologen, als bachelor. En die gaan dan in die master vanuit hun eigen interesses samenwerken op dit soort thema's rond bijvoorbeeld klimaatverandering en gezondheid, of luchtvervuiling en gezondheid.
Mooi.
Microplastics, pesticiden, noem maar op. Allemaal van dit soort grootschalige
thema's.
Ja,
mooi. Nou, Lidwin, komen denk ik alweer aan het einde van deze podcast. Heel erg bedankt voor al je verhelderende antwoorden. Ik heb nu in ieder geval een bredere kijk op de gezondheidszorg dan puur het medische. Ik wil je eigenlijk tot slot nog vragen, wat zou jij nou de luisterende huisarts willen meegeven? Wat is voor ons relevant om te doen of aan te passen in ons denkbeeld?
Nou, ik denk dat heel veel huisartsen natuurlijk al heel goed op de hoogte zijn van dat omgeving en leefomgeving van mensen grote invloed kan hebben op hun gezondheid.
Ja.
Kan natuurlijk wel heel erg uitmaken waar je huisarts bent. Of je alert moet zijn op bepaalde zaken. Zoals luchtvervuiling of misschien wel ziektes die van dieren naar mensen over kunnen gaan.
Ja.
Die alertheid is en blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Maar wat ik eerder ook al zei, van als epidemioloog hebben wij ook gewoon heel veel behoefte aan de gegevens die huisartsen verzamelen en registreren. Dus hoe beter die registratie, hoe beter natuurlijk ook dit soort onderzoek wat wij kunnen doen.
Dus registreren.
Ja.
Nou, gaan we doen. En succes met deze vraagstukken. En tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. In deze podcast werd professor Dr. Lidwien Smit geïnterviewd naar aanleiding van haar oratie als hoogleraar One Health en Milieuepidemiologie. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan. Mail naar redactie@nag.org.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!